Wij lezen vanavond Psalm 12. Dat is een vrij onbekende psalm. De keus voor deze psalm is omdat er nergens in de psalmen dan juist in Psalm 12 zo geworsteld wordt met de vraag wie en wat is nu waar.
Een psalm van David voor de opperzangmeester op de Scheminit. Behoud, o Heere, want de goede tieren ontbreekt, want de getrouwen zijn weinig geworden onder de mensenkinderen. Zij spreken valsheid, een ieder met zijn naaste, met vleiende lippen. Zij spreken met een dubbel hart. De Heere snijde af alle vleiende lippen, de grootsprekende tong, die daar zeggen, wij zullen de overhand hebben met onze tong. Onze lippen zijn onze. Wie is Heer over ons? Om de verwoesting der ellendigen, om het kermen der nooddruftigen zal ik nu opstaan, zegt de Heere. Ik zal in behoudenis zetten, dien hij aanblaast. De redenen des Heeren zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal. Gij, Heere, zult hem bewaren. Gij zult hem behoeden voor dit geslacht tot in eeuwigheid. De goddelozen draven rondom, wanneer de snoodste van des mensenkinderen verhoogd worden.
We zijn vanavond gekomen, gemeente, bij de uitleg van het negende gebod. Een gebod dat eerst in zijn oorspronkelijke context, in zijn oorspronkelijke omgeving geplaatst wil worden. Dat zullen we vanavond ook als eerste doen. Willen wij tenminste het gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naast ook kunnen begrijpen. Dus eerst maar gewoon de Bijbelse achtergrond van dit gebod. Ik wil daarna aan de hand van de uitleg van deze vraag kort ingaan op een aantal praktische punten die dit gebod ons aanreikt. En ik wil ook kort stilstaan bij die beladen zin die staat in dat antwoord, waarin gesproken wordt over liegen en bedriegen als eigen werken van de duivel. Dat is natuurlijk niet niks wat hier door Ursinus en Olivianus wordt gesteld. Ik wil ook vanavond kort met u kijken naar een paar praktische aanwijzingen vanuit de Bijbel. Hoe moet je nou omgaan met de vraag wat is nu waar? Een vraag waar we allemaal vroeg of laat meer dan eens tegenaan zullen lopen. En als laatste wil ik met u de bekende drieslag maken aan het einde van elke prediking van de geboden. Hebben we dat gedaan, dat we eerst naar de belofte keken vanuit het gebod en vervolgens ook naar het gebed. Dus de volgorde van de prediking is vanavond eerst maar de Bijbelse achtergrond van dit negende gebod. Dan heel praktisch kijken naar de uitwerking van dit gebod in zondag 43. Met u stilstaan bij de woorden in dit antwoord, werken van de duivel. Twee praktische adviezen ter harte nemen die de schrift ons aanreikt. En als laatste die bekende drieslag maken die we in de achterliggende tijd steeds hebben gedaan. Het is nodig, gemeente, dat we eerst kijken naar de Bijbelse achtergrond van het negende gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Oppervlakkig beschouwd, en zo wordt het vaak ook uitgelegd, vrij vertaald, zou het dan hier gaan over de woorden, gij zult niet liegen. Het laat heel duidelijk zijn al meteen aan het begin van de preek dat dat inderdaad ook valt onder het negende gebod, liegen en bedriegen. Nu is het natuurlijk wel zo dat ook in de Bijbel, in het Oude Testament, laten we maar gewoon even heel nuchter beginnen vanavond en ook eenvoudig, dat ook de taal van de Bijbel beschikt over het woord liegen. De Heere houdt er niet van om eenvoudige dingen moeilijk te zeggen. Integendeel, God beschikt en in het bijzonder ook de Heilige Geest over die bijzondere gaaf om moeilijke dingen eenvoudig te kunnen zeggen. Het is de Heere dus ook de eer te na om moeilijk te gaan spreken over het negende gebod, zeker als het gaat over zo'n beladen onderwerp. Wat is nu waar en wat is nou niet waar? God had dan natuurlijk ook kunnen zeggen in het negende gebod, gij zult niet liegen. En dat staat er nu net niet. Er staat, gij zult geen valse getuigenis spreken. En dat maakt verschil. God gebruikt daar een woord wat alleen maar thuis hoort in de rechtspraak. Of om het te zeggen in de taal van het Oude Testament, in de poort, in de stadspoort. Jullie kennen dat wel, kinderen, die geschiedenis van Boas en Rut. Dus Boas dan op een gegeven moment op de verzoek, hij is ingegaan van Rut om de losser te willen zijn. Dan zegt hij dat hij eerst naar de stadspoort moet. En stel je dat ook maar gewoon voor, een muur, een stadsmuur om een klein plaatsje heen. Met een poortgebouw daarin, zoals je dat in Dordrecht ook hebt, van die poortgebouwen. En in dat poortgebouw zaten de rechters. Die hielden daar een rechtszitting. En wanneer wij in 2018 naar de rechter moeten, dan moet je naar Dordrecht, of naar Utrecht, of naar Breda. In ieder geval in de auto stappen. We hebben hier in Riesliedrecht geen rechtbank. Maar in het land van de Bijbel had elke stad een eigen rechtszitting. De oudste van de stad, mannen van wijsheid en levenswijsheid, die ook thuis waren in de geboden van Mozes, die als het goed is ook de Heere vreesden, die waren daar vooraan gesteld door de plaatselijke bevolking om recht te spreken. En dagelijks zaten ze in de poort om daar ook de zaken die langskwamen te behandelen. Dat had natuurlijk ook iets onderwezend. Zie daar ook de wijsheid van de Heere. Voor alle dingen moest je buiten de stad zijn. En je loopt dan zo naar buiten in, door dat poortgebouw. Maar je ziet dan in je ooghoek daar die oude mannen zitten of oudere mannen. Je weet het, dat zijn de rechters. Als het goed is, neem je dat natuurlijk mee. Nu ga ik buiten de stad, buiten de plaatselijke samenleving werken. Als het goed is op zo'n manier dat als ik zo meteen terugkom, poortgebouw binnen ga, die rechters ook recht in de ogen kan kijken. En ook met wat je terugneemt de stad in. Aan koopwaar, aan materieel. Kan dat de toets van het recht doorstaan? En dat natuurlijk ook een andere functie. Als daar de rechtszaken worden afgehandeld, dan gebeurt dat dus ook in het openbaar voor het oog en oor van iedereen die langskomt, binnengaat en uitgaat. En dat wil dus ook zeggen dat de rechtspraak daar inzichtelijk is, transparant is. Zo zouden wij dat vandaag zeggen. Iedereen mag meekijken, luisteren of de dingen ook op een ordelijke manier aan de orde worden gesteld. En ook eerlijk worden afgehandeld. Voor het oog en oor van iedereen wordt er ook recht gesproken. En dat had natuurlijk ook iets afschrikwekkends. Ja, van kinds af aan, die kinderen in de straat, in de stad, die gaan natuurlijk ook wel eens uit nieuwsgierigheid even bij dat poortgebouw kijken. Die komen dan ook thuis met de verhalen bij moeder. Moet u nou eens horen wat ik tegenkwam in de stad, daar in de poort. En moeder zal dan ongetwijfeld wel een keer gezegd hebben, kind, zie je dat je daar nooit terechtkomt. Maar dat je altijd er langs heen kan lopen. Maar je kunt ook begrijpen dat in een taal van of in het land van de Bijbel wij in vergelijking met hun veel meer medische en technische middelen hebben. Stel je voor dat er een misdrijf heeft plaatsgevonden in een stadje in het land van de Bijbel. En wij bellen vandaag de dag de politie en die komt dan met technisch materiaal, desnoods met de recherche, doet onderzoek. Het gebied wordt afgezet. Getuigen worden gehoord. Als het kan worden filmbeelden opgevraagd. Alles wordt zoveel als dat kan herleid, gereconstrueerd, zo noemen we dat dan. Dat we precies kunnen nagaan op dat moment gebeurde dat en toen kwam dat en die reactie eroverheen. Maar als je nou die middelen niet hebt, zoals dat in de tijd van de Bijbel het geval is, dan heb je een andere situatie. Dan zijn de oog- en oorgetuigen de belangrijkste mensen. Hun getuigenis maakt het verschil tussen leven en dood. Wij zagen dat vorige week, toen we samen zondagavond die geschiedenis van Nabot lazen. En die Zebel die weet daar ook op een listige manier gebruik van te maken. Die trommelt een aantal mannen op waarvan ze weet dat ze niet terugdeizen voor een leugentje. Er zal ongetwijfeld ook wat geld geschoven zijn in de richting van deze Belials mannen, zo noemt de Bijbel hen dan. En als ze dan met een eenparig getuigenis komen, dan is het lot van Nabot beslist. 1-3. Hetzelfde zie je gebeuren eeuwen later in het proces van de zaligmaker. Het Sanhedrin is op zoek omdat ze geen harde bewijzen hebben dan mannen die met hetzelfde getuigenis komen. En hoe ze het ook proberen, uiteindelijk lukt het hun niet. Maar u kunt zich voorstellen dat in zo'n samenleving en in zo'n land en in zo'n cultuur het ontzettend belangrijk is dat iemand ook eerlijk is in de rechtszaal. En dat hij zich niet onder druk laat zetten door de rechters of door de tegenpartij. En dat hij zich niet inlaat met voorstellen van financieel gewin. Een bedrag dat onder de tafel hem wordt toegeschoven om er even de halve waarheid of de hele waarheid te verzwijgen. Met alle fatale gevolgen van dien. Nou, dat is eigenlijk de oorsprong van dit gebod. Geen valse getuigenis, dat betekent eerlijk zijn in de rechtszaal. In het besef dat mijn woord iemand in het leven kan behouden of iemand het leven kan ontnemen. Ik wandel even dit pad met u af op het moment als er dan het vonnis valt en als op grond van de getuigenissen iemand ter dood wordt veroordeeld, dan heeft de Heere de opdracht gegeven in de wetten van Mozes dat de getuigen als eerste de stenen moeten oprapen en de eerste stenen ook moeten gooien. Hopelijk ook vanuit het besef dat ik kan het niet anders zo dan zo uitdrukken, gemeente, en dat is misschien wel wat ongelukkig, dat we makkelijker liegen dan dat we iemand met stenen gaan stenigen. Het is alsof de Heere daarmee wil zeggen, deze laatste drempel moet je dus dan ook over. Dat is een laatste appel op iemands geweten. Ik kan me nog goed voorstellen dat vanavond de jongeren met ons mee zitten luisteren en die zeggen, ja dominee, als dat dit dan de achtergrond is van het negende gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, nou dan gaat heel veel eigenlijk aan mij voorbij. Ik ben nog nooit in een rechtszaal geweest, dan alleen een keer voor een excursie, te kijken hoe het daar eraan toe gaat. Maar ik ben nog nooit opgeroepen geweest als getuige en ook nog nooit in de beklaagde bank gestaan. Misschien, en hopelijk is dat ook zo, krijg ik dus voor de rest van mijn leven ook die te maken met dit negende gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En toch, en dan zitten we wel in het hart vanavond ook van zondag 43 en ook in het hart van dit gebod. Het is wel goed gemeend om de achtergrond van dit negende gebod te weten. Ook in 2018, al staan we in een hele andere samenleving. Omdat we met onze woorden levens van mensen kunnen beschadigen. Blijvend beschadigen. Omdat we met woorden, jongelui, ik denk alleen maar aan de actualiteit van de achterliggende dagen, iemand zo in een isolement kunnen krijgen, door laster. Het zij met je mond, face-to-face, zij via de social media en de WhatsApp-groepen, dat iemands leven ook letterlijk in gevaar kan komen. We zijn in staat om mensen zo te beschadigen dat ze niemand meer vertrouwen. En dus ook geen leven meer hebben. We zijn in staat om mensen zo te beschadigen met liegen en bedriegen. Dat het ook blijvende gevolgen kan hebben. En ook als het gaat om het luisteren naar de prediking van het evangelie, is God wel te vertrouwen. Wanneer ik voor mijn gevoel geen mens meer kan vertrouwen. En is het leven direct ermee bemoeid. En als ik dan toch even met u die tweede stap nu ga maken naar de uitleg van zondag 43. En ook heel praktisch de dingen naar voren halen vanuit deze zondag. Wil ik wel één opmerking vooraf maken. De achterliggende week las ik voor mezelf de brief van Jacobus. En dan kom je op een gegeven moment ook in Jacobus 2 en 3 terecht. Ik moest er net nog gaan denken toen we de psalmen zaten te zingen. Jacobus die dan zegt, met onze tong zingen wij, loven wij God. En met dezelfde tong waarmee we net de psalmen zongen, ook dus deze tong. Liegen we, ook dus deze tong. Waarom zeg ik dit wel? Als we zo meteen die praktische dingen aan gaan lopen in zondag 43, dan staat hier geen dominee op de kansel die buiten schot blijft. Maar die diezelfde dingen kan doen, en misschien ook wel heeft gedaan, als wat u kan doen. Of jij misschien hebt gedaan. Laten we maar eens samen gaan lezen, gemeente, de uitleg van zondag 43. Ik wil het antwoord nog maar eens een keer gaan lezen. Daar staat dat ik tegen niemand valse getuigenis geef. En nou zie daar de Bijbelse achtergrond. Er wordt vervolgens gezegd dat ik niemand zijn woorden verdraai, geen achterklapper, wij zouden zeggen roddelaar of lasteraar zijn. Niemand lichtelijk en onveroordeeld oordelen of helpen veroordelen, maar allerlei liegen en bedriegen als werken van de duivel vermijdende, tenzij dat ik de zware toren van God op mij laden wil. Insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid lief heb, oprechtelijk spreek en beleiden, ook mijn naaste eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorderen. Er komt hier dus nogal wat langs. Het is niet alleen het harde liegen wat hier in één keer in zondag 43 veroordeeld wordt, waarvan we soms op onze klomp ook kunnen aanvoelen als we daarmee in aanraking komen. Er wordt hier gewoon met een stalen gezicht gelogen. En ik denk dat ik dan niet de enige vader ben die dan ook wel eens een keer zegt, kijk eens recht in mijn ogen. En zeg het nog eens. En ik denk dat ik ook niet de enige vader ben die, als je kijkt in de ogen van je kind, in de spiegel kijkt. Beseft, hier staat nou mijn kind. Dat liegen en bedriegen, dat hebben ze niet van een ander, toch? Ondanks dat wij het hen niet geleerd hebben in de kinderstoel, daar hebben we hen leren zingen, bidden en praten. Ze doen het wel. En ik hoop dat jij dan een vader hebt die op zo'n moment niet boos kan worden. Als die in die spiegel kijkt. En die niet zijn handen laat spreken, maar zijn handen vouwt. Maar wat ligt dat anders, gemeente, met wat daarna volgt in zondag 43? Kijkt u maar even met me mee. Daar staat ook dat ik niemand zijn woorden verdraai. En ik hoop dat u met mij aanvoelt als ik die vraag stel, waar ligt de grens met het verdraaien van de woorden van een ander? Hoe gemakkelijk gaat dat niet, al is het alleen maar om een neutraal onderwerp. Dat wat iemand je in vertrouwen verteld heeft, er tegen je gezegd hebt, je mag dat best wel vertellen in je eigen kring, als je het maar niet te veel de straat op gaat brengen. Hoe moeilijk is het dan om dat verhaal één op één waarheidsgetrouw door te kunnen vertellen, al is het maar in je eigen familiekring. En dan hoeven we nog niet eens te liegen of te bedriegen, maar dat je onderweg al een woord of een zin vergeet of de juiste emotie niet weet te leggen zoals hij of zij dat deed toen dat verhaal werd verteld, waardoor het toch opeens heel anders over kan komen bij de volgende partij. Nou, kinderen, ik denk dat jullie dat spelletje ook wel eens gedaan hebben op een verjaardag of in de klas. in de kring zit en dan moet de eerste wat doorzeggen aan de ander. Je mag het maar één keer zeggen in het oor van die ander. En aan het einde van de kring, nou, dan komt er zo'n warrig verhaal uit. Het zijn maar onschuldige spelletjes, maar wat? Als daar nou je eigen belang bij komt kijken. Als je beseft, ik ben wel fout geweest en ik kan dat ook niet wegpoetsen. Maar ik kan wel dingen weglaten, zodat het wat minder erg lijkt. Dan krijgen we opeens een heel ander verhaal. Dan heb ik het nog maar niet over die verhalen die tegen u worden verteld. Waar de ander aan het draaien is. Een zinnetje even weg heeft gelaten. Waardoor opeens het hele verhaal in een ander licht komt te staan. Iemands woorden verdraaien. Ik denk aan nog een andere manier, gemeente, en dan kom ik toch nog even terug bij het antwoord wat hier staat. Niemands woorden verdraaien, geen achterklapper of lasteraar zijn. Nou, ik denk als we het op de mannen van elkaar vanavond zouden vragen, vindt u lasteren erg, dat we meteen volmondig ja zeggen. Ik kan me niet voorstellen dat er iemand hier in de gemeente is die geniet van lasteren. Die dat leuk vindt om te lasteren. Om mensen met woorden te bevuilen. Door de modder te halen. Maar hoe kunnen wij soms de dingen verpakken, hè? Het gaat zo onschuldig. Begint iemand iets over een ander te vertellen. Wat heel mooi is. Moet je nou eens horen wat hij gedaan heeft. Maar hij weet, als ik dit balletje opgooi en een ander pakt het op, de kans is groot dat dat balletje een andere kant op gaat rollen. Het begint met het mooie en opeens zegt iemand, ja, je vertelt dat nou wel zo, maar ik weet ook nog iets anders van die persoon. En zo gaat dat dan even door en een derde zegt vervolgens, ja, maar dat geloof ik niet. Misschien heeft hij dat wel gedaan, maar ik weet ook nog iets goeds te vertellen. En dat wordt dan ook verteld. Maar ben ik nou de enige gemeente die, als dan die drie verhalen naast elkaar staan, eerst het goede, dan het slechte, dan weer het goede, met het slechte naar huis gaan? Zou ik nou de enige zijn die, als ik thuis kom, thuis zegt, moet je nou eens horen. En niet die twee goede dingen vertel. Maar alleen dat slechte, ja, misschien in dat ene bijzinnetje. Die twee goede dingen samengevat. En de rest van het verhaal was dat slechte. Hoe komt dat eigenlijk, hè? Hoe komt het dat dat slechte, mag ik het eens zo zeggen, gemeente, en ik heb er van de week ook voor mezelf mee lopen tobben in de studeerkamer, hoe komt dat nou dat dat slechte bij ons ook het slechte oproept? En dat we het slechte soms ook met een glimlach kunnen vertellen. Op zo'n manier dat de ander er ook nog eens een keer om moet lachen. Ik kom daar zo nog op terug. Er staat nog iets anders, gemeente, laten we maar even verder lezen. Er staat niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen. onverhoord oordelen. Ik wil op dit moment even een van die praktische punten opzoeken in de schrift, om te zien hoe de Bijbel ons hierin ook een weg kan wijzen. Onverhoord oordelen. En ik kijk met u even naar het Oude Testament, naar 2 Samuel 16. 2 Samuel 16. Zoekt u het maar even met mij op. 2 Samuel 16. We zitten dan midden in het dieptepunt van Davids leven, trouwens in 2 Samuel 16. In het hoofdstuk daarvoor wordt beschreven hoe David op de vlucht moet slaan voor Absalom uit Jeruzalem. Alles staat in Jeruzalem op zijn hoge poten. Absalom, die de troon van zijn vader in bezit heeft genomen, ook de macht van het woord daarvoor heeft gebruikt. En op een gruwelijke manier zich ook uitleeft in Jeruzalem. Op zoek naar tegenstanders, dus medestanders van zijn vader, wil hij niemand sparen, maar hij vergrijpt zich ook aan de vrouwen van zijn vader. En Absalom die is dan in Jeruzalem in de weer en David is dan op de vlucht geslagen. Onderweg komt David Siba tegen. Siba, dat is de knecht van Mephibozet. En Mephibozet, dat was de zoon van, de kleinzoon van Saul. Verplaatst u zich even in het land van de Bijbel, de kleinzoon van Saul. Dus een van de nazaten van koning Saul. Die misschien ook nog wel een belang kan hebben bij die volksopstand die op dit moment gaande is in Jeruzalem. En Siba die komt dan David onderweg tegemoet. En dan gebeurt er het volgende. Ik lees eerst maar even de eerste 4 versen met u. Er staat: als nu David een weinig van de hoogte was voortgegaan, dus net buiten Jeruzalem is, ziet toen ontmoette hem Siba, Mephibozets jongen, dus knecht, met een paar gezadelde ezen en daarop 200 broden met 100 stukken rozijn en 100 stukken zomervrucht en een lederen zak wijn. Nou, dat komt natuurlijk mooi uit. Je hebt niet de tijd gekregen om je koffers in te pakken, om proviant mee te nemen voor onderweg. Je moet hals over de kop Jeruzalem ontvluchten, Absalom zit op de hielen. Je hebt dus ook niet genoeg eten en drinken mee voor onderweg en je beseft: we moeten zo ver mogelijk bij Jeruzalem vandaan zien te komen. En uitgerekend, net buiten Jeruzalem, komt dan die Siba je tegemoet met een paar ezels. En de koning zegt dan tegen Siba het volgende, vers 2, wat zult gij daarmee? Wat is de bedoeling hiermee? En Siba antwoordt dan, de ezels zijn voor het huis van de koning. Om op te rijden en het brood en de zomervruchten om te eten voor de jongens en de wijn, opdat de moeder in de woestijn drinkt. Toen zeide de koning, waar is dan de zoon van uw heren? Dus waar is Mephibozet? En Siba zei tot de koning, hij blijft in Jeruzalem. Zie, let op, hij blijft in Jeruzalem, ik dus niet. Want hij zei, de Mephibozet zei, vandaag zal mij het huis van Israël het koninkrijk van mijn vader wedergeven. Zo zeide de koning tot Siba, zie, het zal het uwe zijn. Alles wat Mephibozet heeft. En Siba zeide, ik buig mij neder, laat mijn genade vinden in uw ogen, mijn heer koning. Zo'n conflict situatie daar in Jeruzalem. Alles is in rep en roer. Absalom heeft met liegen en bedriegen de hand op de troon van zijn vader weten te leggen. In Jeruzalem staat alles op achterste benen. Wie is nog te vertrouwen? David wordt bedrogen door zijn eigen zoon. U kunt zich voorstellen dat David onderweg buiten Jeruzalem op een gegeven moment ook gaat nadenken, wie is er eigenlijk nog wel van mijn eigen kinderen te vertrouwen? En er komt Siba aan. En die wil dan een goede daad doen. Het eten en drinken. En hij zegt dan zo even tussen neus en lippen door, ja, die Mephibozet, die blijft in Jeruzalem, die is op de hand van Absalom. Nou, als u David was, wie zou u dan geloven? Nou, ik zou Siba geloven, toch? Ja, die waagt het er maar op. Zet zijn leven op het spel. Komt er met een aantal ezels aan. Als Absalom dat te weten komt, dan moet Siba ook vluchten. Is hij zijn leven ook niet meer zeker? En niemand, er is ook de tijd niet eens daar om eens even rustig met Siba te gaan praten. Je moet rennen voor je leven. En niemand heeft door dat Siba in zijn binnenzak een verborgen agenda heeft. Om het maar even vanuit Siba's standpunt zo te zeggen, gemeente. Want deze man die vreest God niet. Hij gokt. Ik zeg het ook bewust zo. Hij gokt op David. Stel je nou eens voor dat David Absalom weet te verslaan. Dat doe ik net alsof Mephibozet een handlanger is van Absalom. En als David dan terugkomt. Nou, in deze tijd maakten ze korte metten met zo iemand. Mag ik even met u naar de markt hier in Sliedrecht? En je loopt daar tussen de kraampjes, je boodschappen te doen. Er is ergens wat aan de hand, in een familie, in een vereniging, in een politieke partij, of in een kerk. En iemand die klampt je aan, die zegt, moet je nou eens horen. Komt daar een verhaal op daar aan straat te liggen? En zo'n persoon heeft de schijn mee. Dat heeft Siba ook, die heeft ook de schijn mee. Hij vertelt alleen niet dat Mephibozet niet kan lopen. Die man is kreupel. Wat doe je dan? Ja, dan kijk je naar iemands ogen, hè. Je denkt even bij jezelf, wat is zijn achternaam? Nou ja, die zal waarschijnlijk wel niet gaan liegen. Wat voor belang zou die erbij hebben? Zo werken die dingen toch, gemeente? Wat is nou de praktische tip van deze geschiedenis? Wel, dan moeten we even kijken naar het vervolg. En dan blader ik even met u verder naar hoofdstuk 19. Dat is het hoofdstuk dat de terugkeer van David naar Jeruzalem beschrijft. Absalom is verslagen, zijn leger is uiteengeslagen door de elitetroepen van David. En David komt als een verslagen man terug in Jeruzalem. Absalom is gestorven. Die vraag die zo pijn doet. Absalom, Absalom, och dat ik voor u gestorven ware. Heeft Davids ziel verwond. Hij weet waar Absalom is. Niet op de plaats waar dat andere kind van David is, Jeditja. Dat zoontje van Batseba. Die is bij God. Toen zei David, ik zal bij hem komen. En hij komt dan terug in Jeruzalem en je verwacht dan die David die gaat schoon schip maken natuurlijk. En dat is ook de hoop van Siba. Dat was zijn berekening geweest. En dan komt David in vers 24 Mephibozet tegen. Ik lees het even met u. Mephibozet, let u er even op wat er staat tussen twee komma's. Saul's zoon, het is alsof het bijbelschrijver zegt, let op. Kwam ook af, de koning tegemoet. Hij had zijn voeten niet schoongemaakt, nog zijn knevelbaard geschoren, nog zijn klederen gewassen van die dag af dat de koning was weggegaan tot de dag toe. En er zijn wel een aantal weken overheen gegaan dat hij met vrede wederkwam. Die man die ziet er dus niet uit, om het zomaar eens even te zeggen, onverzorgd. Het geschiedde als hij te Jeruzalem de koning tegemoet kwam, dat de koning tot hem zei, leest u even mee wat er nu staat, waarom zijt gij niet met mij getogen, Mephibozet? Wat hier gebeurt is dat David hoor en wederhoor toepast. Hij zegt niet, Mephibozet, je bent een man des doods. Ik heb het wel gehoord van Ziba. Maar hij stelt aan Mephibozet een vraag. En in die vraag geeft David aan Mefiboset de ruimte om zijn verhaal te kunnen vertellen. Hoor en wederhoor. Pas dat maar eens heel concreet toe. Doe dat maar gewoon eens. Komende week, hoe gaat dat in het dagelijks leven? Je bent ergens aan het koffiedrinken en het praatje gaat over iemand. Ik heb dat ook wel eens gedaan trouwens, dat je dan zegt, wacht even, we hebben het over iemand, we zullen hem eerst even opbellen. Dan checken we het even. Of dat je tegen die persoon zegt, ben je met de fiets of met de auto? We stappen nu in en rijden even naar hem toe. Dan vraagt hem zelf. Hoor en wederhoor toepassen. Ziet u trouwens hoe nuchter de Bijbel is? Hoe praktisch. Wat een wijsheid van David. Nee. Dat deze geknakte man de vrucht van de Heilige Geest, de wijsheid, niet heeft verloren. Maar nog kan beoefenen. Hij had de macht, de positie, om Mefiboset niet eens in zijn nabijheid toe te laten, maar tegen een van zijn knechten te zeggen, als je Mefiboset tegenkomt, zijn hoofd eraf. Maar hij laat zijn macht liggen, maakt geen gebruik van zijn positie. Maar ziet Mefiboset als een van zijn naaste. En behandelt Mefiboset zoals hij zelf behandeld zou willen worden. Zul je dit moment nooit meer vergeten, jongelui in de preek? Daarin wil de Heere jou ook beschermen. Als je nou iets hoort van een ander, ga het eerst eens vragen bij die ander. En dan kun je het niet alleen zo vragen dat je het verhaal van die ander hoort, maar dan zul je vervolgens ook jezelf de vraag moeten stellen, ben ik de aangewezen persoon om te oordelen wat goed of wat fout is? En dan zit ik eigenlijk met dat tweede gemeente meteen ook bij het tweede praktische onderwerp, wat de Bijbel ons daarin ook wil aanreiken vanavond, ben ik de aangewezen persoon om oordelen wat goed of wat fout is. En ik blader daarom even met u naar het Nieuwe Testament. Ik denk aan het leven van de zaligmaker, Lucas 12. En het is ook heel bewust dat ik dit voorbeeld trouwens gekozen heb, hoewel je ook naar andere gedeelten in de schrift zou kunnen grijpen. Maar als het gaat om de vraag, ben ik de aangewezen persoon om het oordeel te vellen, dan zijn we denk ik bij de zaligmaker op het goede adres. Lucas 12. Heer Jezus is daar aan het werk. Hij is aan het preken. Lucas 12, het eerste gedeelte, maakt duidelijk dat de zaligmaker op dat moment ook ingaat op die waarheid. Wat is nou waar en hoe moet je omgaan met waarheid en met dubbelhartigheid, met geveinsdheid, met schijnwaarheid? En hoe kan het anders? Opeens is daar midden in dat moment dat de zaligmaker aan het preken is, iemand die een stap naar voren doet, ik zit bij vers 13, uit de scharen komt hij naar voren naar de Heer Jezus en hij zegt dan, meester, hoort u dat? Hij spreekt Jezus aan bij zijn gezag, meester. Hij zegt niet Heere of Rabbi of profeet, meester. Met andere woorden, ik onderwerp mij aan uw gezag, u bent de meester. Ik leg een vraag voor, u geeft het oordeel en ik zal luisteren. Zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen. De roots van onze familie liggen op de Veluwe. Van mijn kant in ieder geval, en daar is een uitdrukking. Als je een familie goed wil kennen, dan moet je met de familie een erfenis delen. Nu denk ik niet dat dat tot de Veluwe beperkt is. Dat zal misschien hier land onder Merwede ook wel zo zijn. Maar we herkennen zo'n vraag. Er is een familieconflict ontstaan rondom een erfenis. Ook nog eens een keer in een tijd waarin de dingen misschien bij de notaris niet zo goed vastgelegd kunnen worden, zoals dat vandaag de dag bij ons gebeurt. En er staat dan iemand uit te leggen hoe je om moet gaan met waarheid. En die man denkt, dit is mijn kans. Ik vraag zijn oordeel. En het ontwapende antwoord van de zaligmaker is heel eenvoudig dit. Daarvoor moet je niet bij mij zijn. Maar bij de rechter. Wat gebeurt hier eigenlijk, gemeente? Ondanks dat die man Jezus aanspreekt als meester en zijn gezag erkent, erkent Jezus het bevoegd gezag. En dat is in deze situatie niet hij, maar de rechtbank. Wat ligt daar een hele eenvoudige les voor u en voor mij? Ik denk dat we daar allemaal, en jullie komen daar ook een keer mee in aanraking, jongelui, zo is het leven. Dan kom je echt niet zonder kleerscheuren doorheen. Wel eens een keer in aanraking zult komen met een conflict situatie. Het zijn een familie. Het zijn een gemeente. Zijn een bedrijf, een vereniging, let maar eens op, als dat losbreekt, heb je twee grote partijen, voor of tegen. En een enkeling houdt zich afzijdig. Die krijgt dan ook nog eens een keer vaak het verwijt dat hij niet durft of huichelt. Maar Jezus houdt zich afzijdig. Is dat niet een les die wij mogen meenemen ook vanavond? Ook vanuit het Lucas-evangelie. En kunnen we dan ook niet zeggen in 2018, meer nog dan in deze tijd, met een Romeinse overheid, met een overheid die steekpenningen aanneemt, met een overheid die mensen naar het gezicht kijkt, met een overheid die niet wegloopt voor een grote zak met geld, en met een overheid, denk aan Pontius Pilatus, die op enig moment kiest voor zichzelf, zijn handen in onschuld wast en tegen het Sanhedrin zegt, nou kruist hem dan maar. Dat wist de zaligmaker ook. En hij zegt niet tegen die man, ik ben blij dat je bij mij aanklopt, want die rechters zijn zo corrupt hier in Israël. Nee, hij erkent het bevoegd gezag. En laat het daar liggen. Wat geeft de Heer hier niet een hele praktische les, gemeente, maar ligt hier ook niet een stukje bescherming voor ons, juist als het gaat om liegen en bedriegen en om de vraag wie spreekt nou de waarheid? Dat al verwachten de mensen dat misschien wel van ons in zo'n situatie, dat je je daarover uitspreekt, God dat dus niet verwacht. Wij zijn niet geroepen om over alles en iedereen een oordeel te hebben. Daarvoor heeft de Heer ook in onze samenleving en ook in het kerkelijk leven een stuk orde aangebracht. En daar hoort het te liggen. Ik kijk nog even met u naar die merkwaardige uitdrukking in zondag 43. Dan maken we dus ook de volgende stap. Waar gezegd wordt over liegen en bedriegen als eigen werken des duivels. Is dat niet een beetje te zwaar aangezet vanavond? Moeten we niet zeggen tegen deze jonge mannen die achter dit geschriftje schuilgaan, Ursinus en Elevianus, nu heb je je toch even laten gaan. Tot nog toe konden we het allemaal volgen en waren we ook vaak onder de indruk van de afwegingen die je maakt, de woordkeuze en hoe je de dingen neerzet in de beantwoording van soms ook hele lastige, maar ook weer hele herkenbare vragen. Maar hier vanavond in zondag 43 vliegen jullie toch echt uit de bocht. Eigen werken van de duivel. En helemaal, als ik het even leg naast die andere geboden die we tot nu toe hebben gezien, daar kwam die uitdrukking niet in voor. Er werd wel met afkeurende woorden gesproken, laat dat ook duidelijk zijn, en gelukkig ook maar. Maar zo scherp neerzetten, als liegen en bedriegen weg te zetten, als een werk van de duivel. Hoort u wat hier gezegd wordt? Dat wordt dus over uw, jou en mijn leven gezegd. En zit hier vanavond niemand die nog nooit gelogen heeft? Dan hebben we dus met elkaar het werk van de duivel gedaan. Dus worden we dus even weggezet. En ik denk dat u me dan ook kan begrijpen dat we dat toch niet eenmaal zomaar laten gebeuren, toch? Ze mogen best zeggen dat liegen niet mag. Ze mogen ook zeggen dat dat heel erg is. Maar om dat nou zo te typeren, werk van de duivel. Mag ik even een stap verder gaan, gemeente? Stel je nou eens voor dat ze gelijk hebben. Ik zeg het nogmaals, er zit hier vanavond niemand die nog nooit gelogen heeft. Gelasterd heeft, geroddeld heeft. Halve waarheden heeft verkondigd, een draaier aangegeven. Stel je nou eens voor dat zondag 43 gelijk heeft. Dan wordt hier meteen ook het faillissement over je leven uitgesproken. Werk van de duivel. Die vergaan met de duivel. Ik hoop dat u dat vanavond aanvoelt. Dat al zou je aan het begin van de dienst nog een beetje het idee hebben, het valt wel mee in mijn leven. Maar als zondag 43 nou vanavond gelijk heeft, dan valt het dus alleen maar tegen in je leven. En dan komen we zo meteen ook nog eens een keer voor de vraag te staan. Als we nog graag de werken van de duivel doen. We hebben er soms ook gewoon plezier in het liggen. Spanning die dat meebrengt. Wat je dan ziet gebeuren als dat woord gaat rollen in het hart van een ander. Kun je ervan genieten? Maar dan komen we vanavond zo meteen al luisterend naar de Heidelberger Catechismus voor God te staan. En stelt de catechismus die klemmende vraag aan ons: vertrouw je God wel? Dan begrijp ik u vanavond en herken het ook uit mijn eigen leven, dat we luisteren naar zondag 43 alles bij elkaar proberen te schrapen. Nog een klein beetje wat van onszelf overeind te houden. Klopt dat nou wel? Eigen werken van de duivel. Nou, daar staat een tekstverwijzing achter. Ik wil het zomaar even doen, gemeente, door die tekstverwijzing na te lopen zonder de bladzijde op te zoeken. Er wordt allereerst verwezen, nou dat is denk ik ook de grondtoon hier in zondag 43, naar dat aangrijpende moment in Genesis 3. Daar begon het natuurlijk, het liegen en bedriegen. En we werden niet alleen bedrogen, we geloven. We geloofden de leug. We konden ook zeggen, wegwezen, vertrouw je niet. We gingen mee. Zoals dat nog steeds gaat in het dagelijks leven, dat we eerder meegaan met het liegen dan dat we vast proberen te houden aan de waarheid. En dat even dat moment in de preek. Twee keer goed, één keer fout. voorgoed, nagoed, middenfout. Dat fouten nemen mee. Dat komt omdat dat aansluiting vindt bij je hart. Dat zit in je, dat zit in mij. Het tweede waarin de catechismus naar verwijst is naar een van Jezus' eigen uitspraken. Als hij geconfronteerd wordt met een waarheid tegenover een andere waarheid, de waarheid van de fariseeën en de schriftgeleerden tegenover de waarheid van de zaligmaker, de fariseeën ook nog eens een keer het lef hebben om aan de Heer Jezus te zeggen, tegen hem te zeggen, nou bewijs maar dat je waarheid spreekt, als je nou een teken verricht, dan zullen we wel gaan geloven. En dat de zaligmaker op dat beslissende moment zegt, jullie zijn kinderen van de Satan. Let u erop, dat zegt hij niet tegen mensen die in de wereld leven. Dat is op dat beslissende moment als het evangelie in het geding is. Dan vallen die felle uitspraken. Is dat ook niet het aangrijpende vanavond als we luisteren naar zondag 43? Dat de zonde tegen dit negende gebod vooral in de kerk gebeurt. Nee, dat doe ik niet op kerkmensen onderling. We kunnen er wat van met elkaar, toch? Maar daar bedoel ik mee, u, jij en ik, tegenover God. Dan maar even die gedachte, ja maar. Of die andere opmerking. Volgens mij zit het toch anders. Nou, check het dan. Sla de schrift op. Dat doen ze in Berea ook. Maar geloof niet meteen je gevoel. Ga terug naar de norm van de schrift. Leg daar de woorden naast. Zondag 43, gemeente. We staan bijna aan het einde van de 10 geboden. Maar ik zeg het hopelijk ook vanavond namens u. Zondag 43 plaatst ons vanavond er ook in één keer buiten. En stelt ons voor de onmogelijkheid. Om zalig te kunnen worden. En dan wordt het lastig, gemeente. We zouden aan het einde van de preek die drieslag gaan maken naar de belofte. En vanuit de belofte, ik durf het bijna niet meer te zeggen, naar het gebed. Het is de enige plaats in deze wereld waar we zo dicht mogelijk bij God kunnen komen. Stilte van de binnenkamer. Dan zegt zondag 43 vanavond over u en mijn leven. We hebben werken van de Satan bedreven. Hoe kunnen we nou die stap gaan zetten naar de belofte, gemeente? Als we vanavond dan met elkaar moeten beleiden. Ons hart is een samenknoopsel van liegen. En bedriegen. Mag ik, voordat ik verder ga, toch gewoon maar eens even die vraag zo stellen, ook in de richting van de avondmaalgangers. Heb jij ook eens een keer zo, ben jij ook eens een keer zo vastgelopen? Dat zo indringend de betrouwbaarheid van het evangelie naar je toe kwam. Dat het beslag legde op je hart en dat je voelde en merkte, God meent het oprecht, vol bewogenheid en welwillendheid. En dat we dan niet zeggen, ik kan er niet bij, maar dat je tegen jezelf aanliep, ik wil het niet geloven. Ik zeg niet dat het er allemaal zo diep aan door moet gaan en tegendoor, maar dit is toch wel een moment in je leven wat je wel zult moeten herkennen vanavond. Waarom? Wel dat geloof voor jou onmogelijk wordt. Dat je dat niet even in je binnenzak hebt of kan opkloppen, een bepaald gevoel. Maar dat je met die verlegenheid brak voor God. En dat de Heere dus ook vanuit het woord licht liet vallen op hem, die nou leugenachtige mensen zoals jij en ik, overtuigd van de betrouwbaarheid van de belofte. En daarvoor gaan we vanavond niet naar een belofte gemeente, maar terug naar zondag 7. En dat voelde u denk ik al aan, al meeprekend met zondag 43. Kijkt u maar even met me mee, zondag 7. Dat werpt ons vanavond niet in de eerste plaats op de belofte. Dat staat vast. Dat is Gods ja en Gods amen. Dat is verzegeld in het zoen- en kruiswerk van de zaligmaker. Daar heeft God zelf zijn zegel van betrouwbaarheid op gezet. Maar als we aan de hand van het negende gebod tegen onszelf zijn aangelopen vanavond en voor die vraag komen te staan, hoe kan ik nou nog geloven met een hart dat alleen maar de leugen gelooft? En dat ook wil geloven. Dan wil ik toch even met u zondag 7 lezen. Daar staat in vraag en antwoord 21. Wat is nou een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weet of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen. Leest u dan even met me mee, het sluit ook zo aan bij de prediking van de achterliggende weken. Het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Als er ergens een moment is in de Heidelbergen Catechismus, dan is dat bij zondag 43. Waar zo sterk de noodzaak van de Heilige Geest tussen de regels door is te lezen. Dan gaat het verder dan niet alleen anderen, dat kan ik geloven, anderen. Maar ook mij vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Kijk, daar kan ik erbij. Zelfs met een hart dat geneigd is om te liggen, ja, ik haast me direct erbij om te zeggen, dat hart heeft in de wedergeboorte geknak gekregen, maar wie zichzelf kent, ook na ontvangen genade. Ik kom toch niet boven die belijdenis en dat gebed uit. Maak mij oprecht en houd mij oprecht. U voelt toch vanavond met mij ook aan de verlegenheid rondom het negende gebod. En die snakt dan toch ook vanavond met mij naar het doorbrekende werk van de Heilige Geest. Die weet zich toch ook getroost met dat prachtige woord in zondag schreven. Dat wordt mij nou geschonken. God vraagt niet aan mij van tevoren, wil je dit nou geloven? Maar God geeft in dat geschenk het geloof om te geloven. En dan lees ik het toch even uit, dan staat er achteraan. Uit louter genade. Wat doet het geloof dan? Als het krijgt wat God schenkt, nou dan maken we de stap wel naar het gebed. Ik kijk met u naar de laatste zondag, en dat is ook het laatste moment voor vanavond, van de Heidelbergen Catechismus. Zondag 52. Laatste vraag en antwoord. Wat doet dan het geloof als het van God krijgt wat God wil schenken? Dat is toch alles van de drie enige God? Dat geloof, nou dat voelt. Tuurlijk voelt het geloof, maar dat geeft niet de doorslag. Dat geloof zegt ook niet tegen zichzelf, nu moet jij zoveel zelfvertrouwen krijgen, dat je het ook vast kan houden. Dat geloof zegt, amen. Wat betekent amen? Het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Hoor je de troost daarin doorklinken dan ik in mijn hart gevoel? Ja, in dat hart voel je soms ook hele andere dingen, of niet? Maar dat geloof zegt amen op Gods ja en amen. Daar waagt het geloof het op. Dat vertrouwt met eerbied gesproken God op zijn ogen, op zijn woord en op zijn hart. Omdat het zingt dwars tegen de aanvechtingen in. Milde handen, vriendelijk oog, zijn bij u van eeuwigheid. Amen.